Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, gemeente en gasten ook thuis die met ons mee verbonden zijn. Ik heb namens de kerkenraad een aantal afkondigingen voor u. In de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de kerkenraad broeder Jan Koorneef uit Zuidland benoemd in de vacature van kerkvoogd H. Brak. En deze week heeft hij bedenktheid of hij de benoeming aanvaardt. Dan is vrijdag de JV 12 plus Spijkenisse en de JV 16 plus in Abbenbroek, die komen dan samen. Op zaterdagavond is er een kampvuuravond voor alle mannen van de gemeente en die wordt gehouden bij de familie van Kreuningen, aanvang 7 uur. Dan de jeugd, die moet zich, als die daarheen gaan, voor de opening winterwerk in de christelijk gereformeerde kerk, de Ark, Spijkenisse opgeven bij de leiding. Dus volgende week zondag is er opening winterwerk voor de jeugd daar. En wij zullen opening winterwerk hebben met de gehele gemeente begin oktober. Vanavond zal ik niet voorgaan, maar dominee Bakker uit Nieuwe Tongen. En dan ligt de kerkbode voor een ieder van u klaar in de voorkerk. En er zijn ook folders van het nieuwe seizoen voor de Vijf Kleuren Club. Die zijn gereed gemaakt. En u mag daar een aantal van meenemen voor de kinderen in uw buurt. Om ze uit te nodigen om dit seizoen mee te gaan naar de Vijf Kleuren Club. En na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. Het doel van de diaconiecollecte deze week is het landelijk jeugdwerk van de Hersteld Hervormde Kerk. De eerste collectezak bij de uitgang is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het zal vanmorgen gaan over valse profeten die als wolven in schaapskleren, vermomd als schapen, in de gemeente rondgaan. Daarom zijn de psalmen gekozen op het trefwoord waarheid. En we zingen van psalm 19, vers 5. Psalm 19, het vijfde vers, waar we zingen: des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19 vers 5. gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden. En daarna zingen we van Psalm 119, het 15e vers. Weer snoodbedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Want ik kies de weg van de waarheid voor mijn voet. Dat gaat natuurlijk ook over dat smalle pad waar we het vorige week over hadden. Vandaag zullen we er weer van lezen en van horen. De weg van de waarheid is het smalle pad, het moeilijke pad wat naar het leven leidt. Maar eerst luisteren we naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen en we doen voorbeden voor de rouwdragende familie Tijn. Er is ook landelijk gezien voorbeden gevraagd voor de behandeling van de transgenderwet deze week in de Tweede Kamer. Daar zullen we ook voorbeden voor doen en we doen ook voorbeden voor broeder Corneef uit Zuidland die de benoeming van kerkvoogd in overweging heeft. Laten wij samen bidden, gemeente. Ja, Heere, zo mogen wij deze morgen vergaderd zijn, verzameld zijn rondom uw woord. Het woord van de waarheid. Heere, wij verheugen ons vanmorgen. Wij verheugen ons dat u vanmorgen weer tot ons wil spreken. Wat is dat heerlijk, Heere, dat we in een wereld waar de leugen regeert, een plaats mogen hebben waar we ons toe mogen vertrouwen aan de woorden die tot ons komen. Omdat de woorden die u tot ons spreekt door uw woord, woorden zijn waar geen twijfel over bestaat of het waar is. Want u hebt ze zelf gesproken en door uw Heilige Geest heeft u 40 verschillende mannen aangezet en geïnspireerd over een periode van eeuwen om uw woord op schrift te stellen. En wij mogen het hier voor ons hebben liggen, Heere. Wat is dat een geweldig groot goed. En dan wil u met diezelfde Heilige Geest toch ook vanmorgen. Diezelfde Geest die oude schrijvers geïnspireerd heeft. Onze ogen en harten en verstand verlichten. Zodat de betekenis van die woorden ons duidelijk mag worden. En zodat we dat woord in ons hart mogen bewaren en daarna mogen leren leven. Heere, dank u voor uw woord. En tegelijkertijd weten we, Heere, daar zullen we straks over na gaan denken, dat daar ook de boze is, de duivel. En die staat al uw werk tegen. En daar heeft hij een verschrikkelijk gemene manier voor, de leugen. Hij zet ons gevangen in de leugens. Omdat wat gebondenheid in de zonde is, om dat als vrijheid neer te zetten. Om datgene waarin we in het verderf terechtkomen, om dat aan te prijzen als dat is nou het echte leven. Heere, opent u onze ogen daarvoor. Wilt u het ons laten zien? Wilt u ons onderscheidingsvermogen geven om te onderscheiden tussen wat waar en wat niet waar is? Net zoals dat we onderscheiden, alles wat we eten, is dit goed om te eten of moet ik dit niet eten, want het kan wel eens giftig zijn. Heere, dat we zo ook het geestelijke voedsel leren beoordelen wat we krijgen. Niet alleen zondag in de kerk, maar de hele week door, Heere, er komen zoveel boodschappen, zoveel berichten op ons af. Zoveel dingen waar we tussen goed en kwaad moeten beslissen, ook in onze levensweg. Welke keuze past bij het gaan op het smalle pad? En welke keuzes horen bij de brede weg? Heere, we hebben het allemaal nodig om dat in te zien. En u wil ons daar vanmorgen voor toerusten. En we willen u, Heere, doet u dat alstublieft. Want we hebben het zo nodig. Want we leven in een wereld waar de leringen van de demonen zijn. Zoals Paulus dat zegt aan Timotheus in 1 Timotheus 4. Leringen van demonen. En zo is daar ook die lering, die ene lering van de demonen. Dat we zelf kunnen bepalen wat voor geslacht wij hebben. Of wij een man, een vrouw of iets daartussenin willen zijn. Heere, u hebt dingen in de schepping vastgelegd. En door de zonde zijn daar soms dingen tussen gekomen. Door de zonde van. Maar bij de meeste van ons is het van meet af aan, van de geboorte af duidelijk. Of we man of vrouw zijn. Dat is de identiteit die u aan ons geeft. En nou, Heere, wordt daar ook al aan gerommeld. En is Nederland weer op dit gebied een land wat het voortouw neemt. Deze week de behandeling van de transgenderwet in de Tweede Kamer. Heere, geef daar wijsheid. Geef daar uw wijsheid. Want uw woord staat daar in de Tweede Kamer. Maar geef dat het ook open gaat. En dat er naar geleefd wordt. En geeft u alle volksvertegenwoordigers die dat woord willen naspreken. Kracht, vrijmoedigheid en ook het vuur van uw Heilige Geest om daarvoor te staan. Wat u in de schepping gelegd hebt. Ja, Heren, en we bidden u tegelijkertijd voor mensen die er werkelijk zo mee worstelen. Die worstelen met het gevoel in een ander lichaam geboren te zijn. Heren, u wilt toch ze ondersteunen. En voor hen is het evangelie toch ook bestemd. Ja, juist ook voor diegenen die in nood zijn. En wij bidden u, Heren, dat ze met mensen in contact komen die ze zullen wijzen op Jezus Christus. Jezus Christus die ons de ware identiteit geeft. De identiteit van zondag 1. Mijn troost, mijn houvast, mijn alles in dit leven is de wetenschap. Dat ik van Jezus Christus het eigendom ben. Heren, daar kunnen we het leven aan. Dan hebben we een houvast op het smalle pad wat ten leven leidt. Dan kan het leven moeilijk zijn. Dan kunnen we met zoveel moeilijkheden geconfronteerd worden. Ja, dan worden we ook zo met onszelf geconfronteerd. Maar dan bent u daar met uw genade en uw ondersteuning om ons te leiden en ons te bewaren voor struikelen. Heer, we bidden u voor de familie Tijn, mevrouw Tijn en haar kinderen en de kinderen van meneer Tijn. Kleinkinderen, achterkleinkinderen. Deze week stonden ze bij het open graf om het lichaam van hun geliefde Arie te zaaien in de aarde. Heere, geef dat ze daar troost uit mogen putten. Dat voor wie in u gelooft, dit leven niet het einde is. Maar dat we begraven in verwachting. Wees nabij in het verdriet, in het gemis, nu het langzamerhand stiller wordt in huis. Heren, overdek mevrouw Tijnlijk met uw vleugels en uw kracht en geef troost ook vanuit uw woord. Opdat ze in dit leven de weg weer verder mag gaan, ook nu de weg verder gaat zonder haar man. Heren, we bidden nu ook voor broeder Korneef, die momenteel op vakantie is. Maar daardoor juist ook in alle rust mag nadenken over het beroep wat er op hem gedaan is om een taak in de gemeente te vervullen. Ook een belangrijke taak om de kerkvoogdij te versterken. Heren, wilt u hem wijsheid geven? En wilt u hem geven dat in zijn hart de lofzang op mag komen? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Ja, heren, dat we zo allemaal een taak mogen hebben in de gemeente. Al is het maar dat we straks een paar folders meenemen van de Vijf Kleurenclub om die aan de buurjongen of aan het buurmeisje te overhandigen en te vragen of ze dit seizoen mee willen komen. Heren, er is niemand die geen taak heeft in de gemeente. Die u geen verantwoordelijkheid wil geven. Niemand is ongeschikt in uw koninkrijk. Ja, in onszelf wel. Maar u wil ons toch geschikt maken. En hoe klein ook, een taak geven. Zodat uw koninkrijk uitgebreid wordt. En we bidden u dat dat zal gebeuren. Ook hier in Abbebroek. Heren, aanstaande zaterdag staat de deur van de kerk weer open. Vanwege de Open Monumentendag. En dan zullen hier mensen komen, dagjes mensen. Mensen op de fiets, mensen die historisch geïnteresseerd zijn. Maar we bidden u, Heren, dat ze niet alleen in het gebouw geïnteresseerd raken, maar ook in de God die in dit gebouw verkondigd wordt. Wil u alle organisatie daartoe ook zegenen. En ieder van ons die daar een taak heeft, ook helpen om het open gesprek aan te gaan. Omdat mensen zich welkom mogen weten hier in de kerk. Heren, zo danken wij u dat u ons zoveel gelegenheden geeft. En dat we deze tijd mogen uitbuiten, Heren, mogen uitbuiten om in de waarheid steeds meer thuis te worden door het als het ware in te drinken wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, vul onze lege handen en open onze harten voor het luisteren naar uw heilige woord. Dat wat van uw lippen kwam, Heer Jezus, daar op de berg in Galilea. Gedenk ons zo naar de rijkdom van uw genade. In Jezus' naam. Amen. Wij openen onze Bijbel in het Matteüs-evangelie. En daar gaan wij lezen. Dezelfde schriftlezing als vorige week. Matteüs 7 vers 13 tot en met 23. Het is één geheel. Maar ik heb de boodschap in drie delen opgedeeld. Dus u zal ook wel weer dingen horen die u vorige week ook gehoord hebt. Maar dan nu in het licht van wat er verder volgt, de valse profeten waar de Heer Jezus voor waarschuwt. We lezen Matteüs 7 vanaf vers 13 tot 23. Daar zegt de Heer Jezus tegen ons: ga in door de enge, door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde, door die wijde poort ingaan. Want de poort is nauw en de weg is nauw, is smal, die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wacht u voor de valse profeten die in schaapskleding tot u komen. Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distels? Alzo iedere goede boom voortbrengt goede vruchten en een slechte boom voortbrengt kwade vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Nog een slechte boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult u dan hen aan hun vruchten herkennen. Niet in ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar diegene die doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 15. De versen 1, 2 en 3. Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Waar de vraag gesteld wordt: wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst heilgenot uw heilig Sion moog bewonen? En vers 2 en 3 geven antwoord op die vraag. Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Om in de waarheid te wandelen, moet je eerst de waarheid horen. De wil van God. Psalm 86, vers 6, na het amen van de prediking. De tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt is Matteüs 7, vers 15 tot en met 20. Matteüs 7, vers 15 tot en met 20. Maar wacht u voor de valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Leest men ook een druif van doornen? Of vijgen van distels? Alzo een iedere goede boom goede vruchten voortbrengt. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Nog een slechte boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen, in het vuur geworpen. Zo zult u hen dan aan hun vruchten kennen. De gemeente van onze Jezus Christus, we hebben vorige week gehoord dat er twee wegen zijn. Een brede weg en een smalle weg. Een weg waar alle ruimte is, waar je gewoon jezelf kan zijn, waar je ongestoord in zonde mag leven. En een smalle weg die vraagt om een nauwgezet leven. Een leven in dienst van de Heere. We hebben gehoord ook dat er twee poorten zijn. Eén poort die zo wijd is dat hij meteen opvalt. En een poort die zo nauw is dat je hem moet zoeken. Een poort die zo wijd is dat je er zonder moeite doorheen komt. Een poort waar niemand moeilijke vragen stelt voordat je naar binnen mag. Maar waar je zo vrijuit naar binnen kan lopen. Een andere poort waar je gevraagd wordt, wie is hier Jezus voor je? En ben je bereid om hem te volgen? Ben je bereid om daarvoor jezelf te verloochenen, jezelf op de tweede plaats te stellen? En om je kruis op je te nemen. Dat wil zeggen de moeite te aanvaarden die er is onderweg naar het koninkrijk. Twee wegen, twee poorten, ook twee bestemmingen. Kijk, het liefst zou je natuurlijk de wijde poort en de brede weg nemen. Daar zijn we van nature al op. Maar de Heer Jezus die vertelt ons heel eerlijk wat de eindbestemming van die twee poorten en die twee wegen is. Die wijde poort, die brede weg, die leidt naar het verderf. Die leidt naar de ondergang, naar de hel. Maar die nauwe poort, die moeilijke weg, die leidt naar het leven toe. Naar het eeuwige leven. Zij vormen de toegang tot het koninkrijk. De nauwe poort en de smalle weg, dat is de weg van het evangelie. Want de Heer Jezus ging zelf door de nauwe poort van zelfverloochening. Hij ging zelf over het smalle pad van moeilijkheden en van lijden. Hij vertelt er later zelf over aan de Emmausgangers. Daar zei hij tegen die Emmausgangers, alleen via die weg, via de weg van het lijden, moest de Zoon des Mensen tot zijn heerlijkheid ingaan. Het hoorde ook bij zijn weg. En de slaaf is niet meer dan zijn meester. De volgelingen zijn niet meer dan degene die ze volgen. Die moeten over dezelfde weg. Wij worden aangemoedigd en uitgenodigd door de Heer Jezus om op zijn weg te gaan, op de weg naar het leven, op de weg naar de heerlijkheid, op de weg naar het koninkrijk. En dat zijn natuurlijk allemaal manieren om te zeggen, in het evangelie zit een geweldige belofte, de belofte van het eeuwige leven. De belofte van een leven in het koninkrijk van God. En met die belofte, in je hart, krijg je de kracht om de weg te gaan. Hoe moeilijk die ook is. Maar tegelijkertijd weten we de weg van naar het koninkrijk is een weg van moeite en van lijden en van verdrukkingen. En misschien is het daarom juist wel dat de Heer Jezus er nog wat bij zegt. Hij zegt niet alleen er zijn twee wegen. Hij zegt niet alleen er zijn twee poorten. Hij zegt ook niet er zijn twee bestemmingen. Dat is al 3 keer 2. En hij zegt ook er zijn 2 groepen. Er zijn 2 groepen mensen. Je hebt de meerderheid, de velen. En je hebt de minderheid, de weinigen. Waar gaat de meerderheid naartoe? Je zou zeggen, ja natuurlijk naar het koninkrijk, want wie wil er nou naar het verderf gaan? Wie zegt er nou, kom met mij mee op de weg naar het verderf. Laten we op de brede weg gaan, laten we onderweg gaan samen naar de hel. Niemand zegt dat toch. Ja, misschien een paar mensen die zich aan de Satan verbonden hebben. Maar niets is minder waar. Onze Heiland zegt, velen zijn er die door die wijde poort naar binnen gaan. Velen zijn er die hun levensreis op die brede weg gaan. Velen zijn er die zullen uitkomen in het verderf. Ja, en weinigen zijn er die die nauwe poort vinden. Weinigen zijn er die op dat moeilijke pad naar het leven gaan. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er maar een minderheid op de smalle weg gaat, terwijl die weg naar het leven gaat? En dat er een meerderheid op de brede weg naar het verderf gaat? Nou, onze tekst geeft het antwoord. Het heeft alles te maken met valse profeten. Valse profeten. Jezus waarschuwt ons ernstig voor valse profeten. Dat is het thema van morgen. Jezus waarschuwt ons ernstig voor valse profeten. En dan denken we nou over 2 gedachten. Allereerst vers 15. Het gevaar van valse profeten. En de 2e gedachte. Vers 16 tot en met 20. Hoe je valse profeten herkent. Jezus waarschuwt ons ernstig voor valse profeten. Allereerst het gevaar van valse profeten. En ten tweede hoe je valse profeten herkent. Dus het gevaar allereerst. Allereerst is het goed om te beseffen, gemeente, dat valse profeten er altijd al geweest zijn. Dat is niet iets nieuws sinds de Heer Jezus. Dat was al in het Oude Testament zo. Ja, wie is uiteindelijk de valse profeet? Dat is de duivel. En die duivel heeft daar een hele welbeproefde tactiek altijd bij, hoe die tot ons komt. Hij komt tot de mens niet in zijn ware gedaante, want dan zouden we schrikken. Nee, hij komt vermomd. Jongens en meisjes, helemaal aan het begin van de geschiedenis. Toen er nog geen zonde in de wereld was. Toen kwam in de hof van Eden de duivel, de valse profeet, tot de mens. En hoe zag de duivel eruit? Hij heeft zich vermomd. Dat betekent, hij ging zich verkleden, zodat niemand hem herkent. En hij dacht, als ik mij nou voordoe als een heel slim dier, dan zullen de mensen mij geloven. Kijk, wij lezen in Genesis 3, de slang nu was het listigste dier. Maar dat listig, daar zit voor ons al iets in, van daar moet je mee oppassen. Maar je kan het denk ik beter vertalen met hij was het slimste dier. Die slang was gewoon heel slim. Het was een dier dat vertrouwen wekt. En de duivel heeft van die slimme slang heeft hij in bezit genomen, zodat de mens onbevangen zou gaan luisteren. Voor Genesis 3 was de slang niet zo'n eng dier als dat wij dat vinden. Toen had hij ook nog poten. Want de vloek van de slang was dat hij daarna met over zijn buik door het stof van de aarde moest gaan. Dat was na de zondeval. Nee, de duivel maakt maar al te gebruik van hele onschuldige methodes. Waarmee hij je heel gemakkelijk je vertrouwen wint en je misleidt. En hij is niet veranderd. De Heer Jezus wijst daar ook op in vers 15. Hij zegt, wacht u voor de valse profeten die in schaapskleren tot u komen. Valse profeten, daar staat pseudo-profeten, pseudos. Dat betekent leugen in het Grieks. En de Heer Jezus roept daarbij een beeld op. Het beeld van schapen en wolven. Nou jongens en meisjes, wat is het verschil tussen een schaap en een wolf? Dan kun je heel wat verschillen noemen natuurlijk. Een schaap is lief, je kan je lekker aaien en knuffelen. Vooral als er nog lammetjes zijn. Maar een wolf niet. En wat eet een schaap? Een schaap eet gras. En een wolf, wat eet een wolf? Een schaap. Een wolf is voor een schaap levensgevaarlijk. Als een wolf in de buurt van een schaap komt, is dat schaap ten dode opgeschreven. Dat schaap kan zich niet verdedigen. Nou, wie zijn die schapen dan? Wat is dit voor een voorbeeld wat de Heer Jezus geeft? Nou, voor de hoorders van de Heer Jezus was dat meteen duidelijk. Schapen, dat zijn de gelovigen. Schapen worden heel vaak vergeleken, of de gelovigen worden heel vaak vergeleken in het Oude Testament met een kudde schapen. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Dat betekent, ik ben zijn schaap. In Psalm 68, uw hoop, uw kudde woonde daar. Psalm 80, de Heer aangeroepen als de herder om terug te leiden naar het beloofde land. Israël wordt vergeleken met schapen. Dat wil zeggen, een volk dat kwetsbaar is. Een volk wat zichzelf helemaal niet kan beschermen. Maar dat voor zijn bescherming alleen maar aangewezen is op de herder. Maar dan zegt de Heer Jezus in vers 15 in dat beeld. Die valse profeten, die zie je niet van verre aankomen. Oh, er komt een wolf. Dekking zoeken. Een valse profeet. Wel nee, die valse profeten, die komen naar je toe in een schapenvacht. Ze zien eruit net als jullie. Je herkent ze niet aan hun uiterlijk. Integendeel, ze doen hun best, net als in Genesis 3, om er heel vertrouwd uit te zien. Waardoor je zegt, nou, wat kan daar nou mis mee zijn? Maar er schuilt een heel groot gevaar in. Kijk, als ik in de verte een wolf zie aankomen, dan zeg ik, ga ik vluchten. Maar als ik die wolf niet herken als een wolf, dan ben ik veel kwetsbaarder. De Heer Jezus zegt eigenlijk tegen zijn discipelen, let op het gevaar. Voor de kerk komt van binnenuit. En dat is altijd al zo geweest, gemeente. Het grootste gevaar voor de gemeente, dat is niet een vijandige overheid zoals in moslimlanden en in China die de kerk gaat verbieden en dat je ondergronds moet. Dat is niet het grootste gevaar voor de kerk. Het grootste gevaar voor de kerk is ook niet een wereld van buitenaf, een samenleving die christenen maar een stelletje wappies vindt. Mensen voor wie de tijd 100 jaar stilgestaan heeft. Dat ze ons belachelijk maken, nee, dat is niet het grootste gevaar. Het grootste gevaar, dat zit al in de kerk. Het grootste gevaar, zegt de Heer Jezus, dat zijn de gewaardeerde leiders. Dat zijn de mensen die uit een behoudend nest komen. Mensen met een gerespecteerde staat van dienst, die gepromoveerd zijn, een titel hebben behaald en aan de universiteit werken. Dat zijn de mensen waarvoor je moet oppassen. Waarom? Van binnen zijn het grijpende, dat wil zeggen roofzuchtige wolven. Roofzuchtig, dat betekent allereerst dat ze extreem gevaarlijk zijn voor de schapen. Jongens en meisjes, het is heel eenvoudig. Wij zeggen ja, als je met een grote groep bent en je gaat samen een spel spelen bijvoorbeeld. En het ene team, zeg maar, je gaat voetballen, noem maar wat. En het ene team heeft 10 spelers en de andere heeft er 2. Ja, dan weet je van tevoren wie er gaat winnen. Degene met z'n tienen natuurlijk. Maar zo werkt het niet met wolven en schapen. Je kan zeggen, nou, als je 100 schapen hebt en 1 wolf, winnen de schapen. Nee, zo werkt het niet. 100 schapen en 1 wolf, die wolf die wint. Want die schapen die hebben geen enkele manier om zich te verdedigen. Ze zijn weerloos. Als er een schaap of een wolf in hun midden is. Roofzuchtig zijn die wolven. Extreem gevaarlijk, maar ook ze zijn vaak bezig voor eigen gewin. In wat voor vorm dan ook. Eigen gewin in de zin van eer en roem. Door de mensen de geweldige dominee gevonden worden. Financieel gewin. Seksueel gewin, daar hoor je ook steeds meer over. Dat is het grote gevaar. Het leven van de schapen gaat eraan. Waarom? Die wolven die houden ten diepste de mensen bij de nauwe poort vandaan. Ze wijzen hen de weg, ja, maar niet de smalle weg. Maar de brede weg. Heel subtiel, zonder dat je er erg in hebt, word je meegenomen op de weg naar het verderf. Dus er staat nogal wat op het spel. Het gaat hier om de eeuwigheid. Wie naar de dwaalleraar luistert. En wie de dwaalleraar gelooft. Wie de dwaalleraar navolgt, gaat verloren en gaat op de brede weg naar het verderf. Daarom is er niets belangrijker dan dat je die dwaalleraars herkent. En ze ontmaskert. En wat moet dan een schaap doen als ze in de buurt van een wolf komt? Maken dat je wegkomt. Tweede gedachte, hoe je de valse profeten herkent. De Heer Jezus geeft nog een voorbeeld. In vers 16 tot 18. We hadden eerst het beeld van een wolf te midden van die schapen. Maar nu is er een beeld van een boom met vruchten. Hij zegt, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distels? Ja, waar haal je vijgen vandaan? Sommigen van ons hebben een vijgenboom in de tuin. Nou, daar haal je je vijgen vandaan. Niet aan een distel. En een druif pluk je van een wijnstok, niet van een doornstruik. Dan was het deze week dat ik samen met Essie een wandeling maakte hier door de Bernissen. En er was een grote struik en aan die struik zaten bessen. En ik zei tegen Essie, kijk eens, die bessen, dat lijkt nou precies een bosbes. Heb je eens bosbessen gezien? Vroeger toen ik nog een klein jongetje was, net zo oud als jullie. Toen ging ik wel eens naar het bos op de Veluwe en dan gaan we bosbessen wezen zoeken. Nou, die groeien heel laag bij de grond, niet in een grote struik. Dus ik dacht bij die struik, maar toen we daar van de week liepen, maar zal ik toch niet eens proberen zo'n bes van die struik te plukken en hem op te eten? Misschien is het toch een bosbes. Toen zei Esti, nee, dat moet je niet doen. En toen durfde ik eigenlijk ook niet meer een te plukken en te eten. Dat moet je ook niet doen. Hoewel ze er precies zo uitzagen en hoewel ze er heel lekker uitzagen. Want ik moest me herinneren, bosbessen groeien niet aan een struik. Deze bes ziet er misschien wel mooi uit, maar kan heel giftig zijn voor mensen. Ja, zelfs als ik in het bos bosbessen pluk, dan pak ik niet gelijk de hele hand in die stekje, want dan proef ik er eerst eentje om te kijken of die wel rijp is en niet zuur. Het totaalplaatje moet kloppen. Hoe erg die bes ook lijkt op een bosbes. Hij groeit aan een struik, dus het kan geen bosbes wezen. Klopt niet. Je kijkt niet alleen naar de vrucht, maar je kijkt ook naar de boom. Je kijkt ook naar het effect. Als ik het eet, krijg ik er dan geen buikpijn van. Is het niet zuur? De Heer Jezus zegt, zo moet je het ook met een prediker doen. Het totaalplaatje moet kloppen. Welk totaalplaatje? Deze twee dingen. Of in ieder geval deze twee dingen. De boodschap. Die moet bijbels zijn. Maar ook het leven. Moet bijbels zijn. Kan je zien dat deze persoon heel dicht bij de Heer Jezus leeft? Of zie je dingen waarvan je zegt. Kan dat wel als je zo dicht bij, als je zegt dat je dicht bij de Heer Jezus leeft? Laten we eerst stilstaan bij die boodschap. De boodschap, de leer moet juist zijn. Valse profeten had je al in het Oude Testament vanaf Genesis 3. Er is geen enkel ander Bijbelboek wat zoveel over valse profeten spreekt als het Bijbelboek Jeremia. Jeremia die moest profeteren. Het koninkrijk Juda, dat ze weggevoerd zouden worden in ballingschap naar Babel. En hij riep het volk tot bekering. Maar tegenover Jeremia was er een hele groep met valse profeten. Die zeiden, mensen, luister toch niet naar die onheilsprofeet, luister niet naar Jeremia. Wat moet je kijken, we hebben hier de tempel in Jeruzalem. Jullie denken toch niet dat de Heere die tempel laat verwoesten? Door de heidenen, zoals Jeremia zegt. De tempel is hier. Denk je nou echt dat de Heere komt om ons te oordelen? De Heere is een God van goedheid. De Heere is een God van genade. Hij zal ons niet verlaten. Hij geeft ons vrede. Die valse profeten in de tijd van Jeremia, die kwamen met een optimistische boodschap. Een boodschap waarin God de God van de vrede is. Die niet met het oordeel komt. de God van de liefde is en niet de God van de toorn. De God van de genade is en al met alles iedereen veilig en gaat er niemand verloren. Want de Heere is met ons. Is er iets veranderd? Hebben we vandaag ook niet van die valse profeten die alleen maar van vrede spreken? Jazeker, er zijn heel wat mensen die niet meer geloven dat God een God van oordeel is. Hoe komt dat? Dat komt omdat het een verzwegen onderwerp is. We hebben de afgelopen 2 dagen, vrijdag en zaterdag, een conferentie gehad op het Van het Hersteld Hervormd Seminarie met studenten en beginnend predikanten. En dan was dit ook het onderwerp, prediking en pastoraat in het licht van de eeuwigheid. Als je over de eeuwigheid nadenkt, want de prediking en pastoraat moet altijd bedenken dat je met mensen te maken hebt hier in de kerk en thuis. Met mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. Met mensen die op de brede of de smalle weg zijn. Met mensen die nog niet door die nauwe poort zijn gegaan. En daarom zijn predikers geroepen om te waarschuwen voor Gods oordeel. Om te wijzen op de realiteit dat ieder die niet in Christus gelooft, verloren is. En om iedereen te wijzen, als ze op de brede weg zijn, waar die weg heen leidt, naar het verderf. Daar zijn predikers toe geroepen. Geen fijne taakomschrijving, kan ik u vertellen. Maar we moeten wel eerlijk zijn. En wie niet eerlijk is, is een valse profeet. Is ontrouw aan zijn roeping. Paulus zegt wat een ware prediker beweegt in 2 Korinthe 5. Even in eigen woorden zeg ik het. Hij zei, wij moeten eens allemaal voor de rechterstoel van God verschijnen. En daar worden we allemaal geoordeeld. En in die wetenschap, zegt Paulus, staat een dominee onder de kansel. En wil die de mensen tot het geloof bewegen. Als het ware door elkaar schudden. Ga toch naar de Heer Jezus om je zonde te belijden. Verlaat die brede weg. Want hij leidt je naar het verderf en nergens anders zijn. Een vals evangelie is heel vaak een half evangelie. Het zwijgt over de eeuwige ernst. En als er een vals evangelie gepredikt wordt, dan gaat dat heel geleidelijk. Er wordt niet ineens glashard ontkend van de ene zondag op de andere zondag van, lieve mensen, er is geen hel hoor. Wel nee, ik heb het zelf meegemaakt. Het wordt niet direct ontkend. Maar ze zeggen, ja, wacht even. Als je daarover gaat beginnen, dan kunnen mensen wel eens bang van worden. En mensen die psychisch wat zwakker zijn, die moet je daar echt niet mee belasten. Stel je voor, het wordt eerst verzwegen. Valse profeten herken je aan wat ze weglaten. Ze verzwijgen een essentieel punt van het evangelie. En geven mensen daarmee een valse zekerheid. En ze gaan de mensen voor op de brede weg die naar het verderf leidt. Ik heb daar een vraag bij. Herken je dit soort profeten? Ben je ze al eens tegengekomen? Mensen die alleen maar van vrede spreken en van een God van liefde? Daar hoef je niet oud voor te zijn. Ik denk dat de meeste jongeren al wel eens zo'n profeet gehoord hebben. En dat is ook niet gek, want de duivel richt zich graag op jullie. Om jullie met zo'n evangelie mee te nemen op de brede weg. Jongens, zegt hij. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn als het bij jullie in de kerk gezegd wordt. Het kan ook wat makkelijker. Iemand die alleen maar over Gods liefde praat. Iemand die zegt dat je bij God mag zijn zoals je bent. Hoe je leeft, maakt allemaal niet uit. De Heere accepteert je. God veroordeelt je niet. Hij is genadig, toch? Dus voor God hoef je echt niet bang te zijn. Het beeld van een God die mensen naar de hel stuurt, dat is achterhaald. Net als bij Jeremia. Vrede, vrede. Want God is een God van liefde. Je hoort alleen maar de positieve kant. Maar dat God een heilig God is, een God van oordeel is, die de zonde haat en die boos is op iedereen die zich niet tot hem bekeert, dat hoor je niet. Zo'n evangelie zegt eigenlijk, die smalle weg, Die is helemaal niet zo smal hoor. Wat dacht je wat? Misschien zie je ze wel op televisie. Misschien heb je wel een leraar op school die het vertelt. Misschien heb je het wel gehoord op een of andere jongerenbijeenkomst. Je komt die valse profeten die alleen maar een positieve boodschap brengen, kom je overal tegen. Er is niet zoveel veranderd sinds de tijd van Jeremia. Je boodschap moet kloppen met de Bijbel en er mag niets weggelaten worden. Als je iets weglaat, dan heb je geen evangelie meer. Het kan ook heel anders. Er zijn valse profeten, er zijn ook andere soorten wolven. Wolven die dingen weglaten, maar ook wolven die dingen toevoegen. En dat is wat de fariseeën en de schriftgeleerden deden. De Heer Jezus die zegt in Matteüs 23 over de fariseeën en de schriftgeleerden. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen en hen die er binnen willen gaan, die laat u niet binnengaan. Je hebt een groep valse profeten die zegt, het koninkrijk der hemelen kom je heel gemakkelijk binnen. Want God is een God van liefde, maar je hebt ook een groep valse profeten die zegt, Jezus heeft gezegd dat er maar weinigen het koninkrijk in zullen gaan. En hij heeft gewaarschuwd dat je jezelf niet moet bedriegen. Want er zijn straks velen die zeggen, Heere, Heere, en hij zal zeggen, ik heb je nooit gekend. Pas dus maar op dat je jezelf niet bedriegt. Die nauwe poort, daar komt een mens niet zomaar doorheen. Daar is een mens van nature niet toe in staat. Daar is een godswonder voor nodig. Dat ontvang je alleen maar als het je gegeven is. En dat is een enkeling. Bent u die boodschap ook al eens tegengekomen? Misschien ben je er wel in opgevoed. Altijd maar weer die waarschuwing. Pas toch op dat je jezelf niet bedriegt. Misschien is dat wel de reden dat je niet tot Christus durft te staan, durft te gaan. Omdat iemand is gezegd, heb jij straks ben je met een ingebeelde Christus verloren. Ja, maar zijn die dingen dan niet waar? Ja, in zekere opzicht zijn ze wel waar. Ik bedoel dit, dat er dogmatisch geen spel tussen te krijgen is. Het is allemaal buitengewoon orthodox, maar het klopt niet. Waarom niet? Het haalt die hele tekst onderuit. Want wat zegt de Heer Jezus? Ga binnen door de enge poort. Jezus geeft een opdracht. Maar de prediker gaat er vervolgens wat aan toevoegen. We weten allemaal dat een mens van zichzelf niet kan. Dus we blijven toch maar weer staan voor die enge poort. En we gaan daar voor die enge poort een kerk, een gemeente opbouwen. En we hopen dat er af en toe eens eentje door de enge poort geroepen wordt. Ik las deze week van een bijeenkomst van een Tweede Kamerlid van de VVD. Ik ben even zijn naam kwijt. En die was ergens op een bijeenkomst, een partijbijeenkomst. En daar sprak hij over die situatie die in Ter Apel ontstaan was. Dat hebben we natuurlijk allemaal wel gezien. De beelden. De grens van Nederland. Mensen die allemaal om asiel vragen. Die daar zelfs buiten moeten slapen. En die man die zei, ja, het is juridisch niet haalbaar om die mensen de toegang te weigeren om ze terug te sturen. Dat kan niet. We hebben verdragen in Europa en met de VN. Een asielstop is niet haalbaar. Maar hij zei, we kunnen het misschien anders oplossen. We gaan een procedurestop invoeren. Dat wil zeggen, voordat de asielprocedure begint, moet je eerst maar een jaar wachten. En daarna nemen we je zaak in behandeling. Dan gaan we naar je geval kijken. Misschien als mensen dat horen in het buitenland die naar Nederland willen vluchten, dat het ze afschrikt. Want ja, je moet eerst een jaar in een tent in Ter Apel leven, bij wijze van spreken. Ik moest daaraan denken bij de voorbereiding van de preek. Want dat gebeurt ook als je zegt, die nauwe poort, nou, ik zou er maar niet te veel op rekenen dat je daardoor naar binnen kan. Ja, er is wel een mogelijkheid, maar er zijn er maar twee in de stad en één op een dorp die nauwe poort vinden. En zo wordt er voor de nauwe poort als het ware een slagboom neergezet. En die slagboom die gaat alleen maar omhoog als je aan een paar voorwaarden voldoet. Degenen die daar binnen willen gaan, die worden bij de slagboom van de orthodoxie staande gehouden met de woorden, dat gaat zomaar niet. Wacht maar bij de nauwe poort af totdat je een stem hoort, dat je naam genoemd wordt en je zeker weet dat je naar binnen mag gaan. Ga eerst maar eens goed bedenken hoe moeilijk het wel niet is om door die nauwe poort naar binnen te gaan. Want volgens mij heb je dat nog helemaal niet in de gaten. En als je dat niet in de gaten hebt, ja, dan kom je nooit door die poort heen. Op welke gronden denk je eigenlijk door die nauwe poort naar binnen te gaan? Heb je wel genoeg zonder besef? Het staat lijnrecht tegenover wat de Heer Jezus zegt. Hij zei, ga binnen door de nauwe poort. Blijf niet op de brede weg. Maar ga naar binnen, want die brede weg die leidt naar het verderf. Hij zegt niet, bid er maar veel omdat die nauwe poort een keer voor je open gaat. Ziet u het? Dwaalleraars staan het evangelie in de weg. Naar twee kanten toe. Dwaalleraars houden je, hoe het ook zij, van de smalle weg af. Aan de ene kant door te zeggen dat die smalle weg in werkelijkheid helemaal niet zo smal is. Als de Heer Jezus het gezegd heeft. En ze verwijzen je zo door naar de brede weg. Maar aan de andere kant worden mensen ook van de smalle weg afgehouden. Door ze bij de nauwe poort tegen te houden. En dat is de reden. Dat er maar zo weinig mensen die smalle poort zelfs maar vinden. Want valse profeten sturen mensen de verkeerde kant uit. U zegt, ja, maar is dat dan de motivatie van elke dwaalleraar? Staan die elke zondagmorgen op met het idee, ik ga vandaag proberen weer een paar mensen op de brede weg te helpen? Wel nee. Ik ga vandaag voor de nauwe poort op wacht staan. Natuurlijk niet. Althans de meeste niet. Het probleem, en de Heer Jezus zegt dat ook bij de schriftgeleerden en fariseeën, is dat het blinde leidslieden zijn. Ze zijn er zelf blind voor. Ze hebben zelf de nauwe poort ook niet gevonden. Het zijn blinde leiders. Die de weg niet kennen en die dus de weg ook niet kunnen wijzen. Maar, dat zijn geen verzachtende omstandigheden. Dat neemt de verantwoordelijkheid niet weg. Integendeel, de Heer Jezus die zegt het in vers 19. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Net als die boom hier, als je straks uit de kerk loopt, ziet die van de week gekapt is. Ja, daar staat de wortel er nog. Wat de Heer Jezus hier zegt, die wortel gaat er ook uit. Die hele plaats is niet meer te... Die hele persoon die valse leer bracht, is verloren. Slechte bomen die slechte vruchten dragen, haalt de Heere weg. Het totaalplaatje moet kloppen. Ik had het net over de boodschap. Maar het kan soms zijn dat de boodschap dat daar niets op aan te merken is. Ik heb in het verleden veel geluisterd naar een man, Ravi Zacharias. Een apologeet uit Amerika. Die kon buitengewoon goed laten zien dat het christelijke geloof nog zo gek niet was. En die gaf argumenten hoe je in gesprekken mensen kan overtuigen. En het is een bekende Amerikaanse prediker. Hij kon geweldig preken. Maar vorig jaar is hij overleden. En er kwam naar buiten dat hij een seksueel losbandig leven leidde. Die boodschap was volkomen bijbels. Het leven van de boodschapper ging tegen de boodschap in. Het klopte niet. Het was als die struik waar de bosbes aan zat. Er zijn groeien geen bosbessen en de struiken. Het kwam openbaar na zijn dood. Maar bij de meesten zie je het ook tijdens het leven al. Een luxe overdadige levensstijl kom je ook bij predikanten tegen. Ik hoorde laatst een jongere die zei, hoe kan het dat de dominee zegt dat we niet wereldgelijkvormig moeten zijn, terwijl die zelf telkens de nieuwste iPhone heeft. Dan zeg ik niet dat die dominee gelijk een valse leraar is, maar het laat wel iets zien dat zo'n jongere die dat vraagt, dat die zegt, ja, het totaalplaatje klopt ergens niet. Toen ik in Opheusden vicariaat deed, was ik op bezoek bij iemand die jaren niet in de kerk kwam en die woonde een soort van aan de hoofdstraat in Opheusden. En elke zondag keek zij uit aan het einde van de weg op de parkeerplaats van de kerk en ze zag de duurste BMW's en Audi's staan. En ze zei, past dat nou bij de Bijbelse boodschap? Dan sta je met je mond vol tanden. Klopt niet met de oproep van de Heer Jezus om geen schatten op de aarde te verzamelen. Het totaalplaatje moet kloppen. Zowel de boodschap, de boom, als de vruchten, het leven. De apostel Johannes heeft daar een hele mooie benaming voor, waarin die twee samenkomen. Het gaat erom dat je in de waarheid wandelt. Daarom zullen we straks Psalm 86 vers 6 zingen. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. In de waarheid wandelen, dan is de boom en de vrucht allebei goed. Een paar laatste opmerkingen, vragen eigenlijk, om straks met elkaar over na te praten. Ze staan ook op de website, als u een mobiel bij heeft, kan u straks die vragen nog een keer bijpakken. Om gewoon even over na te praten met elkaar, naar aanleiding van de preek. Allereerst, waar beoordelen we een prediker op als we naar de kerk gaan? Is het wel zo goed om iemand te beoordelen op zijn charisma? Hoe welbespraakt hij is, hoe vurig en hoe vol passie hij preekt? De tekst zegt, je moet niet naar zijn gaven kijken, maar naar zijn vruchten. En naar zijn boodschap. En dan kan het wel eens zijn dat je daar eens wat extra over na moet denken. En dat het wat moeilijk, wat meer inspanning vergt om de prediker te volgen. Omdat zijn stem nou eenmaal een beetje saai is. Dat is de eerste vraag. Waarom beoordeel ik eigenlijk een prediker? En is dat wel bijbels met Matthäus 7? In het achterhoofd. Tweede, zijn er misschien predikers waartoe ik mij aangetrokken voel, maar waarbij ik na de uitleg van de tekst moet zeggen, ja, moet ik daar niet wegblijven? Is dat niet een wolf in schaapskleren? Als derde vraag. De dwaalleraar herken je aan zijn levenswandel. Dan stelt de vraag voor mij, wat wordt er zichtbaar uit mijn levenswandel? Wordt het zichtbaar dat ik in de waarheid wandel? Ben ik een voorbeeld in Gods vrucht, zoals Paulus tegen Timotheus zegt? Een prediker hoort niet op grote afstand van het kerkvolk te staan. De gemeente, dat is ook wat bij deze tekst hoort, de gemeente hoort zijn leven te kennen. Om de vruchten te kunnen zien, anders kan je hem niet beoordelen. Daarom zie je het zo vaak. Ook televisievoorgangers, ze kunnen heel gemakkelijk een dubbel leven leiden. Want niemand ziet hun leven. Ze zien alleen hun boodschap op de tv. Dat gaat om mijn levenswandel, maar ook naar u toe. Wordt nou uit uw levenswandel, wordt daaruit duidelijk dat u elke week onder bijbelse prediking zit? Dat is ook dat je de boom aan zijn vruchten herkent. Waar je met de waarheid gevoed wordt, ga je in de waarheid wandelen. Wordt dat duidelijk uit uw leven? En als laatste, dat is misschien wat belangrijkste, ken ik het evangelie? Kent u het evangelie? Ken jij het evangelie? En geloof je daarin? En ken je het zo goed, dat als iemand het evangelie brengt en iets weglaat, of iets toevoegt, dat je zegt, hey, wacht eens even. Klopt dit wel? Nou zeg ik niet dat u continu bij een preek moet gaan zitten in de kerk van, ja, klopt het wel wat hij zegt en mag ik dit wel aannemen? Nee, je mag verwachtingsvol uitgaan. Naar de kerk gaan. Om te horen wat de Heere te zeggen heeft. Je gaat niet voor een dominee. Maar tegelijkertijd vraagt het van jezelf dat je zo thuis bent in de Bijbel, dat je het evangelie zo goed kent, dat als het anders is, dat je het opmerkt. Of zijn we mensen die zeggen, ja, die dominee heeft ervoor gestudeerd, die zal het wel weten. Dat is makkelijk, maar niet goed. Genoeg stof om over na te denken. En om over straks over na te praten. En genoeg werk aan de winkel. Om ons te wapenen en op onze hoede te zijn. Voor de valse profeten. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, als wij zo eerbiedig onze hoofden buigen en onze handen vouwen voor u, dan past het ons om u dank te zeggen voor het woord ook deze morgen tot ons gesproken. Heer, u zet ons allemaal weer op scherp. Dat wij in een wereld leven waarin zelfs in de kerk, juist in de kerk, een strijd gaande is om waarheid en om leugen. We weten dat de waarheid uiteindelijk overwint. Dat de waarheid ons leidt op het pad en leven. En heren, dan gaan onze gedachten terug. En dan zeggen we, heren, wat is het een wonder dat op deze plaats in uw koninkrijk het woord nog open gaat. Want er zijn hier decennia lang, ja, meer dan een eeuw is hier een tijd geweest en nog langer misschien wel. Dat hier wolven en schaapskleren het woord bedienden. Maar u hebt door uw grote genade de wolven, o grote herder, weggejaagd. Dat is niet onze verdienste. Een schaap kan geen wolf wegjagen. Een schaap kan hoogstens dekking zoeken, op de vlucht gaan. Maar u hebt ze hier weggejaagd, opdat er ook hier in Abbebroek nog een plaats is waar het evangelie verkondigd wordt. U hebt ons als gemeente bij wijze van spreken het pand, wat hier al lang geleden is laten vallen en wat verloren is gegaan, heeft u ons weer terug in handen gegeven. Om hier op deze plaats de waarheid te laten prediken op het eiland Voorneputten. Heere, geef ons de genade om dat pand, die verantwoordelijkheid, niet weer los te laten. Om ons aan te passen aan wat mensen graag willen horen, of om ons aan te passen aan wat zwaar en degelijk klinkt. Maar eenvoudig te blijven bij dat wat uw woord zegt, en dat is ruim genoeg en dat is nauw genoeg. Daar hoeven we niets van af te halen en niets aan toe te voegen. Maar Heer, u moet ons daarbij bewaren. Want elke zondag weer is er ook voor deze prediker de neiging en het gevaar om weg te laten wat gezegd moet worden en om toe te voegen wat u niet zegt. Bewaar ons zo, Heren, bij uw woord en gedenk zo ook onze vriend en broeder die hier vanavond voor mag gaan, dominee Bakker. Dat ook hij het evangelie hier rijk en in alle ernst mag verkondigen. Omdat de gemeente daardoor wordt opgebouwd. In het bijzonder ook de jongeren. Heren, breng ze de jongeren vanavond ook weer in de kerk. Volgende week hebben ze opening winterwerk. En geef dat ze bij die opening winterwerk ook werkelijk een toewijding mogen hebben aan u en aan uw woord en aan uw waarheid. Dat de jongeren van deze gemeente op het smalle pad mogen gaan. En op dat smalle pad verheugd mogen gaan. Omdat ze elkaar hebben, elkaar mogen ondersteunen, dat ze de gemeente hebben, maar bovenal dat ze u, Heer Jezus, hebben. Heer, bewaar ons zo en bewaar de volgende generatie bij uw woord, bij het evangelie. Het evangelie wat ons brengt in het eeuwige leven, in uw koninkrijk. En we zien er naar uit, Heer, om daar straks binnen te gaan. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 119, het 16e vers. Mijn hart kleeft vast aan de waarheid en aan de deugd. De deugd, dat is een levenswandel in de waarheid. Psalm 119, vers 16. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God en ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.